En ik zat daar dus gewoon met mezelf, met mijn verslaving op een kamer. En toen was voor de eerste keer dat ik een ingeving kreeg, dat ik echt zoiets had van, ja, ik ga hartstikke dood. En dat was ook trouwens de eerste keer dat ik ook gaf om mijn leven. Want ik heb altijd wel een soort van gehad van, ik ben voor meer gemaakt dan dit.
Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en hartstikke fijn dat je kijkt en luistert. Vandaag, ik heb er zin in, want Brett is er. Welkom, Brett.
Dankjewel.
Het is gewoon dankjewel. Brett met een D of met een T.
Op zijn Engels,
D,
ja.
Op zijn Engels.
Brett. Ja, B-R-A-D.
Ja, B-R-A-D. En ik vind het heel tof dat hij er is, want ik ken zijn moeder, zijn zus. Die zijn in een andere aflevering geweest bij Eerste Hulp bij Verslaving. Ook een podcast die ik een tijd geleden heb gemaakt. Ja. Daar hebben zij eigenlijk hun ervaring verteld.
Ja.
Wat ze met jou hebben meegemaakt. Ja. Maar nu ben jij er.
Ja.
En je zei net al even voordat we begonnen met opnemen van dit is eigenlijk de eerste keer dat ik er echt zo op terug ga kijken.
Ja, ja, eigenlijk wel. Ik heb dan wel mijn levensverhaal dan wel eens verteld. Maar dit is wel echt de eerste keer dat ik er echt zo op terugkijk. En ook echt na de laatste terugval heb ik eigenlijk nooit meer echt mijn verhaal gedeeld ook echt. En, want mijn laatste kliniek, dat is ook al echt heel lang geleden hoor. Zeg maar, want de CEVO's waar ik in zat, ging dan weer iets anders.
Hmm.
Maar dus dit is wel echt de eerste keer,
Nou, we gaan gelijk beginnen, Brett. Ik vind het heel tof dat je er bent. En ben benieuwd wat je allemaal te vertellen hebt.
Ja.
Je bent in herstel van verslaving.
Ja. Ja.
Dat is altijd iedereen die hier eigenlijk komt of de naaste van.
Ja. Ja. Ja.
Maar als we teruggaan naar jouw verhaal. Wat was het punt in jouw leven dat je echt dacht van, nou, maar dit is echt wat we een rock bottom moment noemen of periode. Hoe zag jouw leven er toen uit?
Ja, ik heb dat wel vaker verteld. En het vreemde daaraan was, ik heb een tijdje op straat geleefd. Bij elkaar, zeg maar, het was elke keer een periode. Ik denk bij elkaar wel echt een jaar. Echt op straat, zeg maar. Maar toen eigenlijk mijn rock bottom was toen ik mijn appartement, mijn kamertje kreeg. En dat was heel gek, want ik zat op mijn kamertje en het leek net alsof het een stukje overleven viel weg, zeg maar. Ik hoefde niet meer voor mijn eten te zorgen. Ik hoefde niet meer in winkels te stelen, zeg maar, al die gekkigheid. En ik zat daar dus gewoon met mezelf, met mijn verslaving op een kamer, zeg maar. En toen was voor de eerste keer dat ik een ingeving kreeg of zo, dat ik echt zoiets had van, ik ga hartstikke dood. En dat was ook trouwens de eerste keer dat ik ook gaf om mijn leven, zeg maar. Dat ik dacht van, ik moet nog meer bereiken, zeg maar. Dit is niet wat het is. Dit is, want ik heb altijd wel een soort van gehad van, ik ben meer voor meer gemaakt dan dit. Want ik had tot die tijd nog nooit een normaal leven gehad. Echt nog nooit. Dus toen had ik wel zoiets van, ik had toen ook degene die me toen hielp, belde ik op. Ik zeg van ja, dus ik denk dat ik weer geholpen moet worden. En dat was echt na 2 jaar dat ik echt had besloten van, ik wilde helemaal niet meer geholpen worden. Het had geen zin, want ik was al zo vaak in behandeling geweest. En maar nu had ik ook echt, nu kwam het vanuit mij, zeg maar.
Nou, ik heb nu al heel veel vragen, maar ja, je zegt, eigenlijk, hè, want op straat leef je. Nou, ik heb zelf een redelijk korte periode. Heb ik het over een paar maanden op straat geleefd. Nou, ik vond dat echt verschrikkelijk.
Ja, is heel erg.
De eenzaamheid en de echt, dat is puur overleven.
Ja,
maar niemand ziet je ook eigenlijk staan. Nou, ik vond dat een van de heftigste perioden in mijn gebruik.
Ja.
Maar hoe zag dat? Hoe moet ik me voorstellen? Echt dat je op straat slaapt of in een auto of in portiekjes?
Ik heb in een auto heb ik wel veel geslapen, zeg maar. Want ik was altijd bezig met, ik moet ook zeggen, dat vind ik wel heel naar. Dat is ook wel een punt waar ik me altijd wel erg voor heb geschaamd. Ik heb altijd heel veel van mijn familie heel veel aangedaan. Dus autosleutels jatten, in die auto slapen, in gaan rijden zelfs zonder rijbewijs. Ik heb in de achtertuin van mijn ouders geslapen steeds. En dan kwam ik wel zo laat aan dat ze me niet meer zagen. Denk ik tenminste, misschien zagen ze me wel. Maar probeerde ik daar, heb ik geslapen. Smiddags lag ik op parkbankjes wel eens. Maar ik moet ook wel zeggen, ik heb ook best wel veel geluk gehad. Hoe gek dat ook klinkt, is dat ik ook vaak toch wel in een dakloze opvang terecht kwam nog. Of dat ik net wat geld bij elkaar had om in een soort hele goedkope B&B te slapen.
Ja.
Moet ik wel zeggen dat ik op een gegeven moment, er was echt geen één hotel of B&B meer in Amersfoort waar ik vandaan kom, die mij nog accepteerde. Want echt, dat was echt, moest echt zoeken. En op een gegeven moment moest ik ook buiten Amersfoort zelfs in een hotel gaan zitten. Omdat ik echt, mijn naam was overal bekend van, die betaalt niet. En die bestelt allemaal eten op zijn kamer en die betaalt het dan niet. En die gaat gewoon weg, zeg maar. En dat was ook echt zo. Dus echt op die manier heb ik echt geleefd. En het klinkt voor mijzelf nu ook echt heel bizar. Maar dat is wel echt de realiteit geweest,
Maar wat ongelooflijk triest, hè? Verdrietig. Ja. Dat je, want als jij zo net binnenkomt en ik zie jou zo, denk je, nou, leuke gozer, ziet er goed uit, super verzorgd. En dan vertel je dit en het past natuurlijk. Kijk, het past bij niemand. Niemand is zo geboren. Dit is geen leven voor wie dan ook.
Nee.
En wat was jouw middel wat jou zo ten gronde heeft gericht? Of middelen?
Ik moet zeggen, ik had wel echt... ik had twee favorieten dus. Want ik was niet iemand die dan... hoe noem je dat ook weer? Een poly nog...
Polygebruikers, meerdere middelen.
Ja. Ja, die term ook. Dat heb ik totaal niet. Ik heb wel echt van... Ik heb 10 jaar gebruikt. Eerste 5 jaar is het voornamelijk cocaïne geweest. Ja. En uiteindelijk is dat op heroïne overgegaan. Mm. En dat was wel echt de killer, zeg maar. Toen, en ik moet zeggen, dat was bij coke natuurlijk ook al. Ja. Hoor. Daar heb je ook al genoeg ellende. Alleen... Toen, dan ga je echt... Ja, voor mijn gevoel ben ik toen nog dieper gegaan. Hmm. En kijk, ik was ook nogal een van de weinigen die het ook echt injecteerde, zeg maar. En cocaïne en heroïne samen, weet je wel. Dat was echt gewoon echt gekkigheid, zeg maar. En dat ik kan me ook niet meer voorstellen dat ik dat toen ook op straat deed. Gewoon, zeg maar, ik had al een tasje met mijn naalden en mijn dingen. Ja. En het was gewoon echt... En weet je, ik had niet eens meer het fatsoen om schoon water te pakken. Dat haalde ik gewoon uit een meertje. En dan deed ik daar mijn drugs koken, zeg maar, in de publieke omgeving. En het was echt gewoon heel heftig. Ja, dat was...
Ik bedoel, ik ken dit, want ik heb... Dat zijn de twee middelen waar ik ook vroeger aan zat. En het injecteren ben ik ook bekend mee. Wat bijzonder heftig is en echt wel een eindstation van how low can you go?
Precies, ja.
Maar als ik jou zo zie, dan is dat toch een... Zelfs voor, want het is mijn werk en ik doe al die dingen en ik zie zoveel mensen die hierin zitten.
Ja.
Past dat eigenlijk helemaal niet bij de jongen die ik nu zie. Hè?
Nee,
maar klopt. Dan zat je echt in een super zware categorie verslaving en gebruik.
Nou, moet ik zeggen, elke kliniek die ik ook heb gezeten, zelfs de verslaafden daar hadden zoiets van. Jij bent echt gek, zeg maar. Weet je, want wij zijn gek, maar jij bent echt gek. En,
what the F?
Ja, precies. Ja. En weet je, dat besefte ik me op zich ook wel. Alleen. Aan de ene kant, het was soms ook wel eens lastig. Want dan voel je soms toch al dat je echt erbuiten of zo. Want inderdaad, wat je zei, het straatleven is best wel eenzaam.
Ja.
Je hebt echt het gevoel dat je, je hebt jou en de rest van de wereld, zeg maar. Zo is het dan. En je bent onzichtbaar. En dan ook, zeg maar, in de kliniek, dan was je altijd best wel een categorietje, zeg maar, weet je wel. En moet ik wel zeggen dat de laatste die ik heb gehad, daar heb ik wel echt mensen ontmoet. Waar ik echt wel, die ook wel echt dezelfde ervaring had. Want de laatste, safe house waar ik in heb gezeten, waren meer hele extreme verslaafden. Die werden ook van straat geplukt. Mm. En dus dat was wel echt een hele fijne ervaring, zeg maar, wat ik daar heb gehad. Dus,
En dan bedoel je dat daar ook mensen waren die ook in die, nou, heel diep zijn gegaan?
Ja, heel diep, ja. Ja, ja zeker. Ja. Ja. Dus dat was wel,
Ja, jongen, het is wat. Hè? En heroïne is natuurlijk eigenlijk een middel wat best wel uit is, om het zomaar te zeggen, tussen aanhalingstekens in Nederland. In Amerika is dat helemaal niet zo. Daar heb je echt die opiatencrisis en fentanyl. Het is allemaal heroïne of opiaten gerelateerd middel.
Ja.
En eigenlijk nog sterker.
Ja. Ja.
Maar hier is dat wel uit.
Ja.
Je zegt 10 jaar gebruikt.
Ja.
En ben ik ook wel benieuwd hoe is dat bij jou dan begonnen? Ik ga zo nog wel wat over jouw omgeving en familie vragen. Ja. Maar waar is dat dan voor de eerste keer begonnen?
Echt eerst keer met drugs
aan. Ja, dat je
met
drugs aan aanraakte. Hoe oud was je toen en hoe zat je toen in je vel?
Ja, eigenlijk, ik heb heel vroeg al echt aan de harddrugs gezeten. Maar eigenlijk daarvoor was het al met medicijnen, zeg maar, die ik van de arts kreeg. Ik weet het niet eens meer, maar ik was in ieder geval heel jong gediagnosticeerd met ADD.
Ja.
En volgens mij, volgens mij was ik 6 of zo. Ik weet het echt niet meer. Maar toen op de basisschool, mijn eerste, dat weet ik nog wel, dat ik op een gegeven moment Ritalin kreeg. En ik had alleen nog niet door dat het van de Ritalin was. Maar ik had wel zoiets van, ik voel me in één keer wel heel anders. Ik was scherp en vooral 's ochtends. En dan in één keer, ik kon lezen, ik kon leren. En daar was ik gewoon heel slecht in.
En op zich, hoe oud was je toen?
Ik moet zeggen, 6e gediagnosticeerd. En ik denk, ik denk wel echt groep 4 al wel, hoor.
Ja, hoe oud ben je dan?
Hoe ben je in groep 4?
Nou ja, ongeveer. Ik ben nou zo goed in dat soort.
Nee, ik ook niet. Even, wat was het ook? Even kijken. Groep 8, dan ben je ongeveer 12 volgens mij. En dan 4 eraf, dus 8.
Ja, ja. Maar het is toch wel heel jong.
Heel
jong. Het verbaast mij altijd.
Ja, het slaat nergens op
dat
eigenlijk.
Dat artsen zulke middelen voorschrijven aan iemand van 8 jaar.
Ja,
kijk,
kan
als het moet. Ja, ik ben geen arts, maar...
Nee.
Ik denk er altijd wel van, oké, dit is wel echt heftig om dat te doen.
Nou ja, het was zelfs zo. En dat nu verbaast me dat echt. Ja, toen had ik het verstand nog niet. Maar dan kwam ik aan. Was ik echt als een zombie. Was ik met mijn vader volgens mij. En volgens mij zei die vrouw gewoon van, nou ja, dan moeten we maar de dosering wat verhogen. En ik zat er al bij alsof ik geen emotie had ik meer in mijn gezicht, zeg maar. Dus,
ja, het is toch waanzin,
ja, hè? Ja, dus dat is echt... dat verbaast mij nog steeds wel. Dat ik denk van, hoe kan dat, zeg maar?
Nou ja, dat laat ook weer zien dat je krijgt dan een of ander labeltje. Je hebt een ADD en we kunnen het van allerlei namen geven. We kunnen het ook onrust in onze brein of geest noemen.
Ja.
En de kunst natuurlijk om daarmee te leren leven zoals je bent.
Precies.
En dat niet vol te stoppen met pillen. Zeker niet op zo'n leeftijd. Maar goed, want zo leer je het vooral niet.
Nee.
Zo leer je er niet mee omgaan.
Nee, zeker niet. Echt niet. En dat is ook zo. En kijk, als je ook nu eigenlijk vandaag de dag, hè, denk ik dan, als je ook om je heen kijkt. Weet je, ik heb dan wel dan dat label gekregen, ADD. Maar ja, sowieso iedereen wel met al. Het is natuurlijk ook vooral met de technologische ontwikkeling. Mensen zijn sowieso niet meer gefocust. En het is sowieso allemaal één troep nu tegenwoordig al helemaal. En alleen weet je, tegenwoordig heeft bijna iedereen ADD. Dus ja, ik heb nu ook niet meer zoiets dat ik echt dat waar ergens dat ik er echt wat bij voel, zeg maar. Ja. Van,
nee.
Weet je.
Nee, het is helemaal eens wat je zegt. Dat de hele wereld leidt aan ADHD. Ja. En als je het niet hebt, dan krijg je het vanzelf door alle prikkels die er zijn.
Ja, precies. Ja. Het is heel zelden als je nu nog helder bent van geest, zeg maar.
Maar jij zegt wel van, ik voelde wel dat effect van dat middel natuurlijk. Aan de ene kant was je heel scherp dan, maar aan de andere kant ook wel weer heel afgevlakt.
Nou, dat was later.
Of later, ja.
Dat kwam echt later. En aan het begin was, heel eerlijk, vond ik het helemaal fantastisch natuurlijk.
Ja?
Ik heb me nog nooit zo gevoeld en... Dat was het wel van ik voor mij was het echt de standaard dat ik me gewoon depressief ongelukkig was.
Ja.
En ik wist dat niet. Mijn moeder vroeg heel vaak aan mij van ben jij gelukkig? En dan zei ik gewoon ja. Maar ik wist niet wat dat inhoudde.
Nee.
Want dat was ook, ik had het gewoon echt oprecht niet op die manier ervaren. En toen inderdaad met die medicatie, toen had ik echt zoiets van, nu word ik een soort betere versie van mezelf of zo. Van,
Verslaving raakt niet alleen degene die in gebruik is, maar ook de mensen naast de verslaafde. Ga naar vanverslavingnaarvrijheid.nl en krijg de hulp die jij verdient. Nou ja, dit is een bekend verhaal. Hè? Dat mensen met een verslaving, ik ken dat zelf ook, eigenlijk net onder die baseline zitten van, zo voel je een beetje normaal goed. En ik herken dat zelf ook.
Ja.
Daar zit je dan eigenlijk onder. Ja. Dus je voelt je eigenlijk, dat heeft ook met dopamine en stofjes, maar van allerlei dingen te maken in je brein, in je geest, in je vel zitten op een bepaalde manier.
Ja. Ja.
En dan voeg je iets toe.
Ja.
En dan denk je opeens, hey.
Ja, dan leg ik dat. Ja.
Maar goed, op je 8e is nogmaals extreem jong. Want ook de ontwikkeling van je brein is nog in volle gang. Dus maar zo'n patroon ontwikkelt dan gelijk mee.
Ja, zeker. Ja. Vanaf dat punt is eigenlijk ook nooit meer een middel uit mijn leven geweest eigenlijk. Dus dat is echt,
Dus dat heb je dan jaren geslikt of zo?
Ik had dat, even kijken, ik denk een paar jaar. En dat ik dan op een gegeven moment, totdat ik naar mijn nieuwe school ging, weet ik nog wel dat ik het gebruikte. Ja, dat was toen ging ik naar een school wat meer was ingericht voor mensen met concentratieproblemen. Ja. Er zaten meerdere kinderen met problemen, zeg maar. En toen was ik daarmee gestopt. Dus ik denk dat ik het de eerste keer 2 jaar of zo had geslikt. En toen was ik zo afgevlakt, ben ik er vanaf gegaan. En toen ging het ook echt beter.
Hmm.
En daarna kwam die school, ze hadden wat meer aandacht voor me. En toen, prima, ging het ook. En ik kreeg wat vrienden toen voor de eerste keer in mijn leven. Of eigenlijk 1 vriend, zeg maar. Hmm. En en toen was ik weer gestopt. En toen later dat ik naar de middelbare school ging. En toen zeiden ze ook van, hij kan gewoon naar een reguliere school. Yeah. Weet je, hij kan hartstikke goed leren, zeg maar. Maar dat kwam wel doordat er aandacht was, zeg maar. Dus ik naar die reguliere school en begon gewoon weer van vooraf aan. Dus medicatie weer erbij. En toen was ik oud genoeg dat ik op zelf onderzoek ging, ja, zeg maar.
En toen ben je 14 of 15?
Ja, 13 dat ik echt eerst ging, volgens mij. En dan een beetje rond mijn 14e begon ik ook echt zelf met experimenteren. Ja. Maar ja, ik was oud genoeg om te weten van, hey, dit doet wat met me. En als ik me ook goed herinner, had ik het ook gewoon echt gevraagd van, joh, kan ik weer die medicatie krijgen? Maar ik toen ook echt al besefte dat het daarvan kwam, zeg maar, op die leeftijd.
En toch zeg je iets heel significants, dat je dus met aandacht ging het wel met jou.
Ja,
hè?
Ja.
Dus het is wat je eigenlijk nodig. Het was aandacht en een stuk begeleiding. Maar zeker, nee, we gooiden wat pillen in.
Juist.
En weet je, niet de nadelen van, zeker niet van je omgeving, je familie. Mm-hmm. Want mensen weten het ook niet. En zelfs de artsen dus niet. Er is ook geen tijd voor aandacht in deze wereld voor kinderen. Je moet gewoon presteren, je moet doorrammen. En er staat druk op.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ik vind dat wel. Ik heb een nichtje van 16 is van die onderhand alweer. Ja, en dan vind ik, zeg maar, als ik dan hoor wat zij op school meemaakt, ik vind dat soms best wel heftig, want het gaat zo snel, zeg maar. Het is zoveel.
Het is veel te veel.
Ja, en ja. Weet je, het is gewoon, ik moet ook zeggen, ik moet me ook echt terugtrekken. Ik heb nu mijn eigen woning.
Ja.
En dat vind ik gewoon heel fijn, want ik vind de wereld is, ik vind het veel te druk. Ik vind het veel te veel ingevingen. Ik word helemaal gek soms ook gewoon van alles wat er gebeurt en op internet. En ik ben ook steeds meer social media gaan verwijderen. Ja. En steeds meer teruggetrokken in dat op zich gaan worden. En gewoon me focus op familie en de mensen die ik om me heen heb. Want het is zoveel anders om dat allemaal.
Ja, maar weet je wat jij zegt is weer heel belangrijk. Ja. En maar we zijn biologisch en neurologisch helemaal niet zo gemaakt om het zo maar te zeggen.
Niet, nee.
Met deze hoeveelheid prikkels en constant het nieuws en de telefoon en de berichtjes en de social media.
Ja.
Ik bedoel, als je er niet van overprikkeld raakt, nou ja, dat is een hele grote kunst. Maar
precies, ja.
En die rust. He, vroeger, en dat is natuurlijk dat je denkt, dan heb je hem weer, maar niet eens zo lang geleden, er waren mensen gewoon aan het werk.
Ja, maar precies,
van negen, en dan was er 's avonds rust, en dan was er eigenlijk weinig prikkels, dan was er vooral veel kwaliteit onder de families, en met elkaar eten, praten, spelletje doen, weet ik veel, een boek lezen.
Ja.
Ja, het klinkt misschien heel saai, maar er was natuurlijk veel meer verbinding op een stuk, denk ik.
Ja, zeker.
En nu zit iedereen op zijn apparaat.
Ja,
En je moet allemaal dingen doen. Ja. En je moet hoog scoren op elk gebied, lichamelijk, geestelijk, op school.
Ja. Ja.
En wat wil je worden? Nou, enzovoort.
Ja,
ik begrijp mijn boodschap wel. Dus, en daar zijn we helemaal niet voor gemaakt. Weet
nee.
Je. Heel veel jongeren, maar ook ik ken het zelf ook wel, overprikkeld raken.
Ja, ja, ja.
En ik word er ook niet vrolijker van.
Nee, het is echt verschrikkelijk.
Je gaat ook anders reageren, weet je wel.
Ja, nee, zeker. Nee, dat is, dat is ook niet voor mij weggelegd. Nee,
maar ik denk voor heel veel mensen.
Heel veel mensen niet. Nee, klopt. Nee. Dat,
Ja, je pakt het misschien straks wel even op in de podcast. Maar jij zegt, ik was even terug naar de verhaallijn. Jij was een jaar of zo 14 en toen dacht je, ik ga zelf zoeken naar middelen.
Ja.
En hoe ging dat dan? Hoe oud ben je nu, Brett?
Dat ik met dat allemaal begon?
Ja.
Maar ja, over nu gewoon.
Hoe oud ben je nu?
26.
26 en je was 14.
14.
En waar ging je dan?
Even kijken. Ik had dus op een gegeven moment echt mijn beste maatje gevonden in groep 8, zeg maar, van die school. En wij waren wel gewoon altijd buiten. Dus dat was wel echt leuk. Maar wij deden dat wel echt. We waren nog echt wel een beetje, weet je wel, gingen we kattenkwaad halen buiten. En dan deden we allemaal leuke dingen, zeg maar. Dus alleen dat ging zo ver dat we ook echt die kant op gingen bewegen van roken, drugs gebruiken. Ja. En eigenlijk aan het begin deed ik alles wel een beetje met hem, zeg maar, uitproberen. Mm. En ik had op school op een gegeven moment, ik ging wat om met de wat oudere mensen.
Ja.
Want ik deed wel al, roken, dat deed ik echt al. Dat was ik helemaal vergeten te vertellen. Maar dat deed ik echt al vanaf groep 8 of zo. Hmm. En een keertje had ik een sigaret op straat gevonden, ging die roken. Een keertje van mijn vader pakken, zeg maar. En ik vond het allemaal hartstikke interessant. En nog niet lekker, maar ik vond het wel interessant, zeg maar. En stoer. Ja. En, maar toen op een gegeven moment op die school, op die middelbare school dat ik daar kwam, toen ging ik wat meer met vierde klassers om. Mm. Want dan gingen we in de pauze, gingen we dan niet roken. Gedeelte zitten. En die jongen die kon wel aan spullen komen, zeg maar. Dus op een gegeven moment had ik gewoon dat besloten.
En welke spullen heb je dan over?
Dan ook echt ook gelijk al over cocaïne en zo. Ja, ja. Ja.
Maar ben je 14, 15?
Ja, 14 was ik. Ja. En het was gewoon, ik had toen al niet dat ik gewoon, ik had zoiets van, ik wil dat gewoon.
Het was ook geen nadenken van, nee. Hey, is dat wel oké of is dat niet te heftig?
Ja, wel van, hoe zou ik erop reageren, zeg maar, weet je? Want ja. Straks ga ik er heel slecht op of zo. Ja, dat had ik wel. Ja. Want de reden waarom ik er wel een beetje een kleine angst voor had ontwikkeld, was omdat ik één keer daarvoor dus met diezelfde jongen wiet had gerookt voor de eerste keer in mijn leven. Dat was de slechtste ervaring die ik ooit heb gehad. Want dat is gewoon mijn ding niet. En ik lag helemaal misselijk op de grond. En toen dacht ik van ja, en dat noemen we nog softdrugs. Dus ja, moet je nagaan wat die harddrugs allemaal doet. Maar ja, op een of andere manier, ik moest het gewoon doen. Ja. En op een gegeven moment had ik dat besteld. Toen weet ik het nog echt zo goed. Hij zei van ja, hij zegt het is wel €50. Ik zeg €50? Ik zeg, hoe kan dat nou? Ik zeg, ik heb wel eens een keer een pilletje genomen. Ik zeg, daar betaalde ik €5 voor of zo. Hij zegt, ja, dit is heel duur. Ik zeg, oh, nou, dat is wel heel duur dan. Ik dacht, van word ik opgelicht of zo. Dus ik opzoek op internet. Nou ja, kost echt €50. Dus ja, en dat bestelt, jammer genoeg. En dat was dus de beste ervaring die ik ooit in mijn leven heb gehad.
Ja.
Heel jammer.
Dit is echt er altijd uit. Dit is geen reclame, mensen. Maar nee. Wel, ja, het vult toch iets aan, kennelijk, wat je in jezelf mist. Hè?
Ja, ja.
En wat was dat dan bij jou? Als je zegt de beste ervaring, welk gevoel gaf het jou?
Zelfverzekerdheid, denk ik vooral. Want ik was heel onzeker, gewoon over alles. En gewoon niet happy in mezelf, zeg maar. Ja. En als ik dat dan deed, dan durfde ik gewoon van alles, zeg maar. Ik voelde het echt zo dat ik gewoon de beste versie van mezelf was. Dat vooral, ja.
Nou ja, weet je, dit is ook een klassiek verhaal. Zeker de eerste keren van een middel, of zowel de eerste keer, dat weet ik ook wel. Dan kent je lichaam dan niet. Dat is dan overweldigend effect met heel veel gevoel. Allemaal stofjes en ervaringen die loskomen. En dat slaan we natuurlijk als op. Dat gaan we herhalen.
Ja, klopt. Ja.
En dat stuk wat je dan mist, wat eigenlijk wordt ingevuld door dat middel. Maar het is zo'n valkuil, want het middel, het houdt je gewoon voor de gek. Maar
ja, zeker.
Maar ja, het is logisch dat je zo'n gevoel natuurlijk omarmt. Hè? Ja, en dat je dat wil ervaren en er dan dus ook mee doorgaat.
Want ik wist het ook echt. Want toen ik het gebruikt had, toen wist ik ook van dat ik echt de Sjaak was. Ja? Dat voelde ik al, zeg maar. Want ik weet hoe ik reageerde erop. Ik dacht van, dit vond ik gewoon veel te interessant. Dat wilde ik gewoon nog een keer, dat wist ik. En ik moet ook wel zeggen dat ik dat gevoel ook wel kan terughalen. Hoor. Dat ik echt wel een beetje zoiets had van, dat had ik niet moeten doen. Want dit wil ik meer, zeg maar.
Hoe gaat het dan? Want heb je natuurlijk helemaal geen geld voor als je 14, 15 bent.
Nee.
Wat ik wel in jouw verhaal hoor, en in die categorie zat ik ook, is alles gelijk 100%. Weet je, gelijk hup. Je bent gelijk verkocht eigenlijk. Ja. Je wordt gelijk
zeker
in handen en voeten meegenomen.
Ja, zeker.
Door die verslaving.
Ja, zeker weten. Ja, echt direct. Ja, klopt.
Ja. Maar dan doe je dat af en toe en dan ging je dat vaker doen.
Ik denk dat ik toen, het ging al heel snel hoor. Maar ik denk dat ik toen al van één keer in de week naar op een gegeven moment dacht van joh, lachen een keertje voor school, zeg maar, tijdens school. En het duurde volgens mij, want toen duurde echt niet lang voordat ik al bijna dagelijks volgens mij wel al bezig was. Dat ik ook al gelijk de eerste kliniek begon te komen. Dat mijn ouders ook zoiets begonnen te merken dat ik echt een andere kant op ging.
Want hoe merkte zij het aan jou, jouw omgeving, dat je aan het veranderen was of gewoon in een verslaving zat?
Ja, ik moet zeggen, ik weet niet alles wat er altijd besproken is, zeg maar, tussen hun. Alleen ik weet nog wel echt de eerste keer dat het echt duidelijk was dat ik het gebruikte. Het was gewoon dat mijn gedrag werd gewoon heel anders, zeg maar. En liegen, stelen, manipuleren. Toen op een gegeven moment hebben zij dus besloten van, wilden ze dus een drugstest gaan doen. Ja. En daar kwam dus uit van cocaïne, zeg maar. En dat was echt, dat weet ik nog wel, dat echt het eerste punt was van, oké, nu weten we het zeker, zeg maar. Alleen er was wel al zoiets van, we hebben al genoeg aanwijzingen dat het zover is. En dat was ook wel een heel erg moment, want ik weet nog wel dat ik mijn moeder toen zag en haar wereld stortte echt helemaal in. Die was echt, kijk, mijn vader natuurlijk ook, alleen die is natuurlijk iets meer wat verhard. Het is wat meer, wat meer man, zeg maar, dan.
Ja.
Ja, mijn moeder die was echt, die verging gewoon helemaal. En, Dus ja, dat was wel een, moet ik zeggen, dat toen had ik zelf ook nog wel, ik was al wel aan in gebruik, maar toen had ik ook nog wel het gevoel van, oh, dit is wel heel erg, zeg maar.
Ja,
ja, ja. En ja, toen op zich, ik wilde toen ook echt wel ervan af, zeg maar. Dus er was al eigenlijk toen al wel een stuk van mij dat hij helemaal niet wilde eigenlijk. En dus ja, het doel was wel om dan ook echt te stoppen. Maar ja,
ja, dat was al dus niet.
Nee.
Maar hoe oud was je toen ongeveer, denk je? Is dat na een paar jaar in je gebruik of al na een jaar?
Ik denk dat, ja, dat is een beetje een jaar, zeg maar. Een jaar dat het een beetje begon achter te komen. En dat het steeds meer duidelijk werd. En toen op een gegeven moment...
Maar toen was je toch nog heel jong.
Ja. Ja.
15, 16 of zo?
Deze... 15. Ja. Nou ja, van 14 naar 15, ja.
Het is toch heel jong.
Ja, heel jong.
Als je nu iemand van 15 ziet, dan denk je, oké. Ja, ben je gewoon een kind.
Ja, dat is net maar echt. Als ik nu kijk, dan denk ik van... Want soms doe ik dat ook al wel eens. Dan zie je zo iemand, weet je. Dan denk je van, wow, op jouw leven deed ik dat. En dan denk ik van, ja, dat is echt bizar.
Ja, het is bizar.
Echt bizar. Maar het gebeurt.
En het gebeurt helaas steeds meer.
Ja.
Maar ja, je zegt, je de wereld van je moeder stortte ook echt in.
Ja.
En toen werd je toen verwezen van, nou ja, jij moet hulp gaan zoeken?
Hoe ging dat ook alweer? Ja, nee, op een gegeven moment kwam mijn moeder er volgens mij mee. En ik had het ook wel eens één, want ik had het één keer was ik erachter gekomen, want toen was het nog op haar computer open. Yes, we can op de tabbladen, zeg maar. Ja. En toen kwam ik er al achter en toen later kwam ze er inderdaad mee. En ja, ik wilde dat natuurlijk niet. Maar uiteindelijk werd ik voor de keuze echt gesteld, zeg maar. Van, of je gaat dat doen of neem afscheid of zo, volgens mij was dat het. En toen had ik het wel gedaan.
Ja, dus je had het al zo bond gemaakt dat ze echt al heel snel... Ja.
Ja, zeker. Ja, ik had het al heel snel heel bond gemaakt.
Ja, wat geld haalde je bij je ouders vandaan.
Ja, zeker, zeker.
Dat verdien je niet op je 15e.
Nee, dat heb je niet. Nee. Dus dat ging heel snel, ja.
Maar ja, toen ging dus een kliniek in.
Ja.
Maar en dat was nog niet, daar viel nog niet het kwartje.
Nou, nee, lange na niet zo. Nee en ja, zoals ik al zei, het was wel echt van, in mij wilde echt wel een stuk gewoon normaal leven. Alleen, ja, kijk, wat het zeg maar was, is gewoon wat ik zo lastig eraan vond. Ik ging dan wel die kliniek in en ik werd 16.
Ja.
Weet ik nog wel. En toen kwam ik ook terug en... Kijk, ik had nog niet een graadmeter van oké, dit kan het leven ook zijn.
Ja.
Dus ik had alleen nog maar gewoon het leven wat ik niet leuk vond en het leven in gebruik. Dat was het enigste wat ik had om mee te vergelijken. Dus ik had zoiets van, kom thuis, ik ben 16, mijn vrienden beginnen met drinken, die gaan stappen. En dan ga ik hier zitten naar een meeting toe gaan of zo. Ik dacht het even niet, zeg maar. Dat kwam er echt bij mij niet in. Dus eerst kwam natuurlijk, hè, dat wat iedereen natuurlijk aan het begin van zijn verslaving heeft. Van oké, ik gebruik dan geen cocaïne meer, maar ik ga dan wel drinken. Want dat kan dan nog, zeg maar. Dat is niet hetzelfde. Dus nou ja, dat had ik natuurlijk ook nog. En stappen gewoon wel met mijn vrienden. Nou, ik ging naar school. En moet zeggen, het is ook wel een tijdje. Een jaar maar of zo. Een
tijdje beter gegaan.
Dat ik gewoon elke week gewoon ging stappen, ging drinken. En dat het dan ook gewoon dat bleef. Hmm. Maar dat ging dus ook wel heel snel weer fout. Ja.
En maakte je moeder daar dan geen zorgen over als jij ging drinken? Of dachten ze van, nou ja, wel.
Maar ja, dat denk ik wel. Alleen ik denk dat op een gegeven moment ging iedereen wel een beetje met zijn leven weer door. Ja. Omdat ik toen wel een tijdje soort van had bewezen dat ik het kon, zeg maar. Alleen het was gewoon weer aan het opbouwen. Natuurlijk tot het punt dat het weer helemaal misging. En toen ging het ook echt flink mis. Maar mijn moeder heeft me altijd zorgen om mij gemaakt. Dat was...
Nou, begrijp ik.
Ja, niet per se drank gerelateerd, maar dat was aan alles. Ja. Zeg maar, dus...
En dat is natuurlijk ook... Ik bedoel, ik begrijp hem wel. Ik begon pas echt op mijn 17e, 18.
Mm.
Ja, als je op je 16e eigenlijk moet gaan veranderen.
Ja.
Ja, weet je. En ik vind het ook waardevol wat je vertelt van... Ik kende eigenlijk een niet leuk leven, gewoon nuchter. Of ik ken een leven gebruik.
Ja.
Maar er was ook geen alternatief.
Nee.
Dus dat is onbekend terrein. Dus weet je, weet eigenlijk helemaal niet waar je dan voor kiest... of wat je ervoor terug kan krijgen.
Nee.
En dat krijg je ook niet zomaar. Hè. Daar moet je ook voor werken.
Dat was het, ja. Ja, heel
ga
hard.
Maar doen op je 16e. Dus,
dat was gewoon echt... Ik kon me dat gewoon niet voorstellen.
Nee.
En mijn zus, die was alweer heel anders. En mijn zus, die had wel gewoon... Die kon de bank zitten, film kijken. Weet je, gewoon rustig zitten. En wat, die had wat meer dat ze kon genieten van bepaalde momenten. Ja. En dat, ik had echt zoiets van... verschrikkelijk, zeg maar. Ik moet gewoon, er moest altijd iets gebeuren, zeg maar. Iets extreems, zeg maar. Dat, ja...
Ja, ja, maar dit zijn de klassieke tekenen van iemand die aan een verslaving leidt, hè, zeg maar. En had jij echt zoiets van, ja, oké, ik ben verslaafd. Had je dat erkend, zeg maar? Denk je dat wel?
Ja, ik heb dat eigenlijk nooit ontkend ook. Nee. Want het was ook gewoon, dat is inderdaad ook vaak dat het wordt ontkend van, het valt wel mee en dat. Maar het was zo overduidelijk en ik had ook zoiets van, het maakte mij ook niet uit. Hmm. Ja, dan ben ik maar verslaafd. Nou ja, lekker. Ja, maar dan ga ik gewoon lekker aan gebruiken. Ja. Weet je wel, dus dat maakte mij... Ik voelde niet de nodigheid om te bewijzen dat ik dat niet was, zeg maar.
Nee. En drank, daar keek je echt heel anders naar dan naar drugs.
Ja, ja, dat idee had ik nog wel echt. Ja, dat ik denk van... Ja. Of tenminste, ik weet niet of ik dat echt daadwerkelijk echt heb geloofd, maar... Ik wilde gewoon heel graag dat het zo was.
Ja, precies.
Dus ik probeerde ook mensen te overtuigen dat het zo was. Ja. Ik wist het wel. Maar natuurlijk, kijk, in de kliniek waar ik de eerste keer zat, werd ook al bekend dat dat niet de bedoeling was. Dat werd natuurlijk verteld. Zeg maar, hè? En ik weet wel dat ik toen nog zoiets had van, oh, raar, waarom is dat dan? En ik begreep het op een gegeven moment echt wel. Dus ik deed absoluut overtuigen met naar beter weten doen. Ja. Ja.
Maar ja, ik bedoel, het is ook logisch. En veel mensen dit op andere leeftijden hebben dat ook. Dat je dan denkt, ja, maar dan moet ik dan het leven helemaal nuchter aangaan.
Ja,
ja dat is precies de bedoeling. Ja. Maar dat klinkt op papier, zeg maar, als je in de kliniek zit of ervoor, denk je, nou, dat is niks. Dat is geen leven.
Is
en terwijl voor mensen zoals jij en ik is het juist geen leven met. Maar dat hebben wij nog niet dan door.
Nee.
Dus toen ging je, nou ja, en op een gegeven moment viel je dan weer terug in coke.
Klopt, heel snel. Ja. Ja, en ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb nooit langer dan misschien mijn langste dat ik na een kliniek ben gebleven is misschien 3 weken.
Ja, echt clean. Toch altijd wel weer.
Ja, ja. Ja, en dan gewoon clean. Dus niet in herstel, niks. Ja. Gewoon, ik gebruikte eventjes niet.
Nou ja, en dan gaat... Waar ik nog wel benieuwd naar ben, want we weten hoe het gaat. Hè? Ja. Nou ja, als je hem weer gaat gebruiken. Maar hoe kom je dan... Want dat was snuiven, neem ik aan.
Ja.
Hoe kom je van snuiven naar heroïne en spuiten? Ik bedoel, ja, ik vraag die ik zelf ook kan beantwoorden. Maar hoe ging dat bij jou? Want dat is toch nog wel even een stap, zeg maar.
Ja. Maar ja, dan klopt. Maar dan inderdaad opnieuw. Ik wist al dat ik dat ging doen ooit. Dat was gewoon iets van...
Dat is ook wel apart.
Het is heel apart. Het is gewoon... Ik kan me nu ook niet meer voorstellen hoe ik in die... hoe ik zo heb kunnen zijn. Zeg maar. Maar ik had gewoon zoiets van... hoe extremer, hoe beter inderdaad. En dat is natuurlijk wel bij iedere verslaafde zo. Alleen bij mij was het nog wel echt iets meer van... Ik wilde echt het extreme. Dus als ik op internet las van... Ja, heroïne moet je niet gebruiken. Dat is heel gevaarlijk. Daar ben je heel snel heel verslaafd aan. En dit zijn de gevolgen. En dan heel veel waarschuwing had ik zoiets van... Ja, dan wil ik dat doen. Want dat was voor mij uitnodigend, zeg maar. Ja. En eigenlijk was het gewoon van, ik plande het gewoon echt dat ik dat ging doen.
Ja, weet je, ik begrijp, hè? Ik bedoel, ik begrijp jou. Mm-hmm. Maar ik begrijp ook dat mensen die hier naar kijken of luisteren het niet begrijpen.
Nee, heel goed.
Want de verstandige mens, zeg maar, die denkt, ja, nee, dat... Hè, want ik hoor ook heel vaak in mijn eigen werk, wat ik tegenkom als familiecounselor of met cliënten die zelfverslaving hebben, dat ze dan heel vaak benoemen, ja, ik heb dit, maar heroïne en crack, dat is...
Precies.
Hè, voor heel veel mensen is dat de no-go area.
Ja, snap ik ook op zich wel.
Maar wat ook weer een valkuil is, want dan denk je dat die andere middelen wel oké zijn. Of minder erg,
dat is
ook niet zo.
Nee,
verslaving is verslaving.
Ja, ja.
Maar goed, dit is toch wel... dit is wel de meest verslavende middelen. Koken en heroïne.
Ja,
en dat je dat dan juist wil ervaren.
Ja.
Dat is natuurlijk... Dus je zoekt eigenlijk die extreme qua gevoelens op.
Ja. 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 Nee, en het was ook zo waarom ik zeg maar ook echt tot dat verder ging zoeken. Was omdat op een gegeven moment de coke ook niet meer deed wat ik wilde. Ik was alleen maar zeg maar paranoïde.
Ja.
En het was echt, het sloeg nergens op. Want dan was ik bijvoorbeeld, zat ik in een hotel in Amsterdam.
Ja.
En dan was ik onder de deur gat aan het kijken. Omdat ik dacht dat mijn moeder daar stond. Terwijl, mijn moeder wist niet eens dat ik in Amsterdam was, zeg maar, weet je wel. Maar gewoon, ik was zo paranoïde. En of dat ik dacht in de bos, zag ik bosje bewegen door de wind. Dacht dat de politie me in de gaten aan het houden was. Allemaal dat soort dingen. Dus op een gegeven moment, ik deed het maar ik denk van dit is het gewoon niet meer. En vanuit daaruit ben ik dus echt verder gaan zoeken. En toen ben ik op een gegeven moment daar ook op uitgekomen.
Ja.
Dus en ik had het wel eens eerder ervaren. Want ik had het wel, zeg maar, toen ik aan in mijn experimentfase zat. Het was extreem jong. Ik denk dat ik 15 was, dat ik ook al een keertje heroïne had gesnoven toen.
Hmm.
En dus ik wist al wel wat het was. Maar toen had ik echt de keuze gemaakt van, oh, nu ga ik dat vaker doen. En nou ja, ja.
Ja, extreem, extreem. Ja. Nou, ik ben ook benieuwd naar je herstel. En maar toch even, je moeder, hè, die heeft die op een gegeven moment, die zei er toen al van, nou ja, je gaat eruit, weet je wel.
Ja.
En woonde je toen nog thuis of was je toen al, was je al eruit gezet op een gegeven moment?
Ja. Ik heb eigenlijk vanaf dat moment dat ik ben gaan gebruiken en de eerste kliniek inging, eigenlijk vanaf dat punt heb ik ook nooit meer thuis echt gezeten. Ik
okay.
Eén keer een jaar terug geweest, omdat ik toen, dat was een beetje rond de 17e, toen ging ik ook naar school in Utrecht. En toen was ik wel heel eventjes thuis, maar dat komt ook omdat ik toen nog niet, toen eventjes een periode gewoon dus alleen in de weekenden dronk. Maar eigenlijk was het, vanaf dat punt was ik of ergens in behandeling, of ik was op straat. Of ik zat vast, is ook gebeurd. Moet ik zeggen, niet, dat is niet lang, maar gewoon allemaal dat soort dingetjes. Ja. Of ik zat weer in een crisis of in een dakloze opvang. Dus eigenlijk is dat drama. Het hele leven geweest. Ja, echt dat.
Dit is natuurlijk de grootste nachtmerrie voor ouders en ook je zus. Hè?
Ja.
En hoe ga je hiermee om? Ja, dat is verschrikkelijk moeilijk. Ja, ik heb. Daarom heb ik ook nu toch even vertellen een online programma ontwikkeld. Van verslaving naar vrijheid.nl. Speciaal voor naasten. Want het is zo moeilijk. Want hoe ga je in hemelsnaam mee om? Waar heb je mee te maken? Wat moet je doen? Wat moet je niet doen? Weet je, mensen staan erbij en kijken ernaar.
Ja.
Dus, maar laten we een bruggetje maken ook. Nou ja, want je zit hier en alles wat je zegt. Ik zie het als jij binnenkomt, denk ik. Nou. Leuke, frisse jongen.
Dankjewel. Ja, dat is heel fijn. Ja,
ja maar dat is natuurlijk ook een wonder. Hè? Ja. Daarvoor maakt deze podcast het wonder van transformatie, van herstel. Dat iemand met zo'n verhaal gewoon hier nu zit, heel anders.
Ja.
Hoe ben jij en wat was er nodig voor jou om echt tot die verandering te komen?
In eerste instantie dat ik het vanuit mezelf deed een keer, zeg maar.
Ja, dat zegt het moment op je kamer. Dat je echt dacht, ik wil niet meer.
Ja, precies. Dat was echt, omdat ik echt zoiets, ik had echt wel een droom van, ik wil uiteindelijk ook gewoon, vrouw, kinderen. Dat soort dingen wilde ik ook gewoon echt heel graag. En ik had ook altijd gewoon echt in mijn hoofd zitten van, als dat niet lukt, dan niet. Maar dan ga ik als een of andere rock'n'roll ster, ga ik maar dood, zeg maar. Weet je wel, zo idee had ik een beetje, de een of het ander.
Ja.
Maar ik had dat dus. En dus het kwam voor de eerste keer uit mezelf. En toen kon ik dus in behandeling voor 2 jaar.
Ja.
En dat was eigenlijk precies wat ik nodig had.
Ja.
En dat was een behandeling ook. Dat was best wel extreem ook. Nou ja, hij past er dus wel bij. Maar ik heb altijd heel erg fijn gevonden als mensen me heel duidelijk vertellen, dit wel en dat niet.
Ja.
En dat was daar wel, moet ik zeggen. Het schoot een beetje tekort in het, of flink, weet je wel, qua 12 stappen.
Ja.
Alleen het was wel echt zo van, als jij, je hebt verslavingsdag en je hebt gewoon jouw gezonde gedrag, zeg maar. En dat, de ene werd heel erg beloond, de ander werd echt afgestraft. En ook echt, weet je wel, van dan je had daar echt wel straffen lopen, zeg maar.
Ja, echt zo'n therapeutische gemeenschap. Goed. Als het maar werkt voor jou.
Ja, precies. Ja. Dus dat was voor mij dus inderdaad super. En daar ontdekte ik ook voor de eerste keer gewoon wie ik was en wat ik kon. Want het werd daar ook gewoon, je had daar bepaalde hiërarchieën ook. Ja. Je kon steeds hoger opklimmen. En op een gegeven moment, als je op de hoogste ladder stond, dan was je de coördinator over het huis. Mm-hmm. En daar heb ik ook gestaan. En dus helemaal vanaf nul binnengekomen en zo opgeklommen. En toen kwam ik ook achter van, ik heb dat best wel in me. Ik kan best wel leiden. Ik kan best wel mensen streng toespreken. Ik kan ook mensen complimenten geven. Een arm om je meteen slaan. Het zijn best waardevolle dingen allemaal. Zeg maar. Dat was heel mooi om daarachter te komen bij mezelf. En toen kwam ik ook achter, ik vind het leuk om met mijn handen te werken. Want dat deden we ook daar elke middag. En eigenlijk was dat de eerste keer dat ik mezelf leerde kennen. En ik ben eigenlijk, en dat klinkt heel gek, ik ben eigenlijk maar 4 jaar oud, zeg maar, in dat opzicht. Hè? Want eigenlijk al het leven daarvoor, dat was gewoon, was gewoon totaal iets anders, zeg maar. En nu ben ik dus voor de eerste keer, weet je, ging ik echt leren ook gewoon basisdingen. Hoe moet ik een rekening betalen? Hoe werkt de belastingdienst?
Leren leven. Ja.
Echt leren leven, zeg maar. Dat soort dingen. Wat ik in 4 jaar nu heb geleerd, dat is echt bizar, zeg maar. Als ik nu ook terugkijk, dan besef ik me gewoon soms nu niet meer hoe ik toen dacht, zeg maar. Terwijl het is zo anders nu.
Ja. Ja, dus, maar het is toch geweldig? Ja. Dus, en dat je het ook bent aan 2 jaar. Hè, bedoel, ja. De meeste mensen zullen daar niet snel een handtekening onder zetten. Maar goed, ja, het natuurlijk ook. Anders was je er waarschijnlijk niet meer geweest, denk
nee,
ik.
Nee, nee, denk ik niet. Nee,
nee, nee, nee, nee, nee, nee. Zo klinkt het niet. Maar nee. Nou ja, dus dat is natuurlijk super mooi. En je zegt, ja, ze deden weinig aan de 12 stappen. Ben je op een gegeven moment wel meetings gaan bezoeken of daarna? Of hoe is dat bij jou gekomen?
In eerste instantie niet. En nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben tot de dag van vandaag nog niet de perfecte meetingganger, zeg maar, totaal niet. Want,
weet ook niet wat dat zou moeten
zijn. Ja, dat zo noem ik dat is, ja. Dat slaat inderdaad ook nergens. Maar ik bedoel misschien meer met te zeggen dat ik, zeg maar, ik ben best wel, zeg maar, ik werk best wel hard aan dingen, zeg maar. Ja. Alleen ik denk wel dat dat een punt is waar ik misschien harder aan zou moeten werken. Mm-hmm. Maar waar een ander bijvoorbeeld wel wat meer energie in steken. Ik ben dan weer bijvoorbeeld iemand van, ik heb dan op een gegeven moment, ja, dat is weer een ander verhaal hoor, maar tot geloof gekomen. En ik ben gaan werken met mijn vader. En dat zijn dan 2 dingen waar ik heel veel energie in stop. En dan zit het 12 stappen, dan daar doe ik dan ook wel. Maar dat geef ik dan toch minder aandacht. En ooit heeft iemand tegen mij gezegd, en dat is wel een hele goeie van, ja, herstel moet op 1, 2 en 3 staan. En daar heeft, dat vind ik ook helemaal. Alleen voor mij is het natuurlijk... ja, voor mij doe ik dat dan, zeg maar. Alleen, ja, denk ik wel dat ik misschien daar iets meer aandacht aan mag besteden.
Ja, maar weet je, herstel bestaat niet uit, als je naar de meetings gaat, dan ben je in herstel.
Nee,
zo
precies.
Zo werkt het ook niet. Herstel is een allemaal puzzelstukjes bij elkaar, precies, waardoor het klopt.
Ja.
He, en dat heeft met verbinding altijd te maken, met eerlijkheid, met kijken waar je valkuilen liggen en die goed in de gaten. Het is gewoon hard werk op elk gebied.
Precies, ja.
En de community van de 12 stappen, ja, ik ben er heel voorstander van, heeft mij enorm geholpen.
Ja,
maar het gaat erom dat jij je weg vindt wat bij jou past en hoe het bij jou.
Ja.
He, maar ik, je bent wel tot geloof gekomen.
Ja, zeker. Ja.
Mooi, man. Wat mag, wil je daar wat over zeggen?
Ja.
Wat is dat?
Ja, zeker, natuurlijk. Dat was heel bijzonder. Dat ik moet zeggen.
Is dat christelijk of is dat?
Christelijk,
is dat?
Ja. En ik heb daar nooit wat mee gehad. Ik was zelfs een beetje atheïstisch, zeg maar. Ja. En ik had ook echt zoiets van, ja, de Bijbel, wat is dan voor sprookjesboek, weet je wel. En daar geloven mensen toch niet meer in. Zo stond ik er echt in, zeg maar. Maar ja, gewoon ontzettend niet weten gewoon hoe het eigenlijk in elkaar steekt. En, maar ik heb wel altijd het interessant gevonden. Dus de geschiedenis erachter, hoe zit dat nou? Zeg maar. Ik vind dat gewoon, ik ben een ontzettende geschiedenisliefhebber. Dat is echt wel een van mijn hobby's. Wat ik gewoon graag ook, bijvoorbeeld in mijn vrije tijd ga ik ook echt dat opzoeken. Vind ik gewoon leuk om te lezen hoe dat zit. En,
mooi.
Ja, dus op een gegeven moment, dat was ook in de laatste 7 waar ik heb gezeten, dat ik een vrouw daar tegenkwam. Die was christelijk en daar had ik al gesprekken mee over. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, weet je, ging ik een beetje bidden, ging dat een beetje proberen. Ja. En ook toevoegen natuurlijk met het hele 12-stappen idee en de hogere macht. En toen op een gegeven moment zei ze van, joh, zou jij geen alfa-cursus doen? En ik zeg, wat is dat? Ja, dat is dan een beetje voor niet-gelovigen of beginnend gelovigen die dan daar een beetje meer over willen weten. Ik zeg, nou ja, op een gegeven moment heb ik dat gedaan. Wel in eerste instantie met tegenzin. Maar ja, dat, ik dacht van, ja, weet je, je moet ook natuurlijk wel even wat gaan doen.
Je moet even wat proberen.
Ja, wel even wat proberen. En tot die tijd heb ik altijd nog wel, zeg maar, ik was wel clean. Maar ik heb altijd nog wel een beetje gewoon gezeten met bepaalde emoties. En of tenminste, niet, maar zeg maar, kijk, dat zit je natuurlijk altijd. Maar meer de problematische kant ook weer op, zeg maar. Maar dat bedoel ik dan daarmee, zeg maar. Dus extreme eenzaamheid, pieken en dalen, zeg maar. Dus
ja, maar dat is ook niet zo gek als je jouw verhaal hoort.
Nou,
maar weet je, Brett, dat ken ik ook. Maar dat was er al voor je gebruik waarschijnlijk.
Ja, klopt.
Weet je,
dat
herken ik ook.
Ja.
En natuurlijk door zo'n hele leven wordt dat, neemt dat, groeit dat eigenlijk precies de verkeerde kant op. Maar
klopt.
Is dat, dat
zeker.
Is wat het is.
Het is ook heel normaal, hoor. Maar het is inderdaad dat toen, zeg maar, dat ik dat gewoon heel erg merkte. En omdat ik toen ook nog best wel zat met dat ik heel erg obsessief aan het bezig was van, ik moet een vriendin hebben, want als ik een vriendin heb, dan heb ik echt geluk. En laat ik het zo zeggen, ik had nog steeds geen rust, zeg maar. Ik had het was nog steeds wel dat ik daar nog meer naar verlangde. En toen ben ik dus daarheen gegaan. En toen op een gegeven moment kwam er een aflevering van, wie is Jezus, zeg maar. Ja. En toen ben ik daarna gaan kijken. En toen dacht ik, wow, wat mooi eigenlijk, zeg maar.
Ja.
En toen legde ze mij op een gegeven moment uit van, weet je, ieder mens is zondig. En je moet dat naar God brengen. En dan zal hij je aannemen, zeg maar, als je het serieus neemt. En toen op een gegeven moment ben ik naar huis gegaan. En ik had ook een getuigenis van iemand gehoord. Nou, die had echt een bizarre, zeg maar, die was helemaal veranderd. Ja. Dus ik dacht van, nou, weet je wel, nog steeds een beetje sceptisch. Nou, ik ben naar huis gegaan. Ik dacht, nou, ik op mijn knieën. Ik zeg, ja, God, ik zeg, als u echt bestaat, ik zeg, weet je wel, het spijt me. Ik heb genoeg zonde in mijn leven, weet je wel, logisch. En ik zeg, als u bestaat, help mij. Want ik voel me gewoon nog steeds niet rustig. Ik weet niet, ik heb het gevoel dat er meer is. En toen was het, zeg maar, ongeveer, er gebeurde toen niks. En toen op een gegeven moment, de gaande week, toen liep ik in het winkelcentrum. En op een gegeven moment, alles om me heen, en dat meen ik echt serieus. Ik ben helemaal best wel nuchter, zeg maar, van mezelf. Maar alles om me heen was in één keer een stuk mooier. En toen op een gegeven moment besefte ik me, ik zat op een gegeven moment naar huis gegaan, ik had eten gehaald, ik zat op mijn badkuip en ik besefte me in één keer van, ik ben nog nooit zo gelukkig in mijn leven geweest.
Oh, mooi.
Zoveel rust, zeg maar. En het was voor de eerste keer in mijn leven dat ik voelde dat alsof ik nog nooit drugs had gebruikt. Alsof ik gewoon compleet vrij was. Mm-hmm. Nou, vanaf dat punt ben ik natuurlijk eerst met mijn gevoel tot geloof gekomen. Dat ik echt zoiets had van, nou, dit is waar. Dit klopt, zeg maar. Dit is de waarheid. En ja, toen op een gegeven moment ook echt over gaan inlezen, Bijbel lezen, weet je wel, en over gaan leren. En toen ben ik verstandelijk er ook achter gekomen van, ja, het is ook extreem waarschijnlijk dat er zoiets is als God, zeg maar, dat bestaat. En dat is een veel waarschijnlijker wereldbeeld dan bijvoorbeeld zeggen van, ja, alles is uit de natuur, zeg maar. Dus alles dat bij elkaar ben ik er gewoon helemaal vol voor gegaan. En ik ben ook elke zondag bij de kerk nu.
Ja.
En het is gewoon ontzettend bijzonder. En toen, en dat is echt de grootste verandering. Ik heb zoveel rust gekregen nu. Dus ja, dat stukje geloof, dat moet er absoluut bij kijken in herstel. Absoluut.
Mooi, man. Ja, ik vind het heel mooi om te horen. En weet je, het gaat erom dat. En er zijn mensen die wel geloven, er zijn mensen die niet geloven. De ene gelooft in dit, de ander gelooft in dat, of gelooft nergens in. Maar wat het wel is, zo'n verslaving, en dat begrijpt iedereen, is een stuk eenzaamheid, duisternis, geen zingeving, geen verbinding, leegte, onrust, al die dingen die jij opnoemt.
Ja, ja, zeker.
En die verbinding met die hogere macht, voor mij, ik noem het ook gewoon God.
Ja, ja.
En
ja,
voor mij is het ook God.
Ja, ja.
En voor mij staat dat op de eerste plaats.
Ja, heel goed.
Alleen niet God in een, ik heb het in een brede perspectief. Ik zal ook nooit zeggen die religie wel en die religie niet. Of spirituele stroming. Maar die licht en die liefde die van binnen, dat zit, is ook iets wat van binnen en van buiten. Ik bid elke dag. Ja. Mensen die mij kennen weten dat. Want ik kwam er ook achter, ja, ik mis gewoon iets. Ik zoek een verbinding met licht, met geluk, met rust.
Ja.
Weet je, en het is niet, dat kan je niet in deze wereld. Er is niks.
Nee.
Een relatie.
Zeker.
Een vriendin. Nee, een auto, een huisgeld. Nee, daar is het niet. Het is iets, toch iets geestelijks. Het
zeker.
Is iets spiritueels.
Zeker.
Wat ons vult. Hè? En hoe je het vult of invult, dat moet je zien te zoeken.
Mm-hmm.
Ik vind het heel mooi. En ik, ja, als ik jou hoor, weet ik ook zeker, ik ken dit soort ervaringen.
Ja.
Hoe dat werkt. Zeker als je ermee bezig bent, groeit dat.
Ja, ja, zeker.
Weet je? En
zeker.
Het is natuurlijk super, super mooi, jongen. Ik ben zo blij voor. Het raakte me ook wel toen je dat zei.
Ja.
Dat alles mooier is.
Ja.
En die rust. Hè.
Ja, ja.
En,
ja,
dat brengt mij ook wel. Hè, want ik zeg altijd, bidden is gewoon, voor mij is bidden, ja, afstemmen op de radiofrequentie van licht en liefde.
Ja, ja, ja. Nee,
dus ik richt mijn geest op die bron van licht en liefde,
die we
God noemen. En,
en
dat geeft mij rust, dat geeft mij een gevoel.
Ja, dat is heel bijzonder.
Ja, is ongelooflijk. Ja, is geweldig. Maar dat is waar, voor mij is dat waar 12 stappen over gaan. Over verbinding, licht, liefde.
Zeker,
eerlijk zijn. Al die dingen die je ook daar hebt geleerd in die therapeutische gemeenschap. Supermooi.
Ja. Ja.
En werken met je vader.
Ja.
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 En nou ja, je bent nu toch een hele tijd verder.
Ja.
En heb je nu wel een vriendin of heb je een relatie?
Nee, nog steeds. Nee, ik heb het op een gegeven moment, want ik was dus inderdaad een beetje, dat raad ik iedereen af hoor. Maar ik was op een gegeven moment een beetje op die app, zeg maar. En Tinder en zo.
Ja. Ik het denk, is niet heel christelijk, Brad.
Nee, precies. Nee, maar dat was ook nog daarvoor.
Dat was daarvoor.
Nee, okay. Want ik moet zeggen, sinds dat ook is gebeurd, heb ik dat ook echt niet meer gedaan. En het is ook inderdaad, weet je wel, je komt er inderdaad in die christelijke loper ook achter van, dat moet je overlaten, zeg maar. Dat komt.
Ja, het komt.
En ik heb zoiets van, ik wil gewoon, ik denk ook, zolang ik gewoon aan mezelf werk, in je geloof en dat soort dingen, dan op een gegeven moment gaat ook uitstralen. En
tuurlijk.
Ja. Ik ben 26, weet je, prima, dan komt het wel, zeg maar. Ja, ik mis het wel eens, maar ik heb wel zoiets van, als het er is, moet het goed zijn. Dus ik ga niet doen omdat ik ongeduldig ben, zeg maar.
Mooi.
Dus zo sta ik er wel echt in.
Maar dat is toch een enorme transformatie van een man die drugs bestelde en dingen en alles tot de extreme wil ervaren. Tot los wat mensen wel of niet met het geloof hebben.
Ja.
Maar dat jij nu zoiets hebt van, nou, ik wacht daarop. Ik wil niet ongeduldig zijn, kan niet forceren.
Nee.
Liefde kan je niet forceren. De vrouw van je leven kan je niet forceren.
Nee, zeker niet.
Je kan op 100 apps tegelijk zitten. Maar over onrust gesproken.
Ja, precies. Ja, dat
en prikkels. Ja. Maak mezelf gek. Dan moet je vooral dat doen.
Ja.
Dus weet je, maar echt heel mooi. En de grote kunst is, voordat je met iemand anders gaat leven, ga maar eerst eens een tijd gewoon met jezelf leven.
Precies, ja. Zeker weten.
Gewoon door dik zeker en dun, weten. Winter en zomer. En ga maar zo overal doorheen.
Ja.
Maar dat doe je wel.
Ja, nee, zeker. En dat is ook echt nodig, hoor. Dat was mij ook aan het begin van mijn herstel verteld.
Ja.
Door iemand van, ga nou eerst. Dat is een soort basisregel, ook een beetje binnen het 12-stappen. Ja. 1 jaar voor jezelf. Maar ik heb zoiets van, zolang het nodig is, zeg maar. Ja. Weet je, al minimaal 1 jaar is wel een goede graadmeter, zeg maar. Want het is, zeg maar, als je heel snel... Ik heb heel veel vrienden gehad die heel snel in een relatie gaan.
Ja.
Het gaat bijna altijd fout, zeg maar.
Maar relaties zijn een hogere levenskunst.
Ja.
Het is een relatie. Ja. Je komt er enorm jezelf tegen.
Ja. Ja, en dat is ook, want kijk, in de kerk, dan zie je ook wel gewoon echt gezinnen. En dan mannen die dan echt leidinggevend in dat gezin zijn. Ja. Hè? Want er zit echt, dat is natuurlijk wel echt het geloof. Heb je echt de traditionele vrouw, kinderen, vrouw en kinderen. En de man als leidinggevende. Maar als ik dat zie, dat is wel gewoon heel mooi hoe dat in elkaar steekt. Ja. Maar dat is wel een man die eerst heel erg aan zichzelf heeft gewerkt. Totdat hij dat op zijn pad kreeg. Ja. En vanuit daar verder is gegaan. Dus ik heb zoiets, als ik dat zie, denk ik van zo zou ik het ook gewoon willen. Niet...
Ga ik ook zo mijn vrouw vertellen, want ik heb weinig te vertellen.
Ja.
Nee hoor, voor mij is juist mijn vrouw veel meer de leidinggevende. En moet ik gewoon leren mijn koppen regelmatig te houden.
Ja, dat kan toch ook, ja.
Dat kan ook, als het maar werkt. Ja, mooi man. Hey Brett, wat zou jij, om een beetje af te sluiten.
Ja,
ik vind het wel echt een heel waardevol dat je bent gekomen. Dit is weer zo'n extreem verhaal van links naar rechts.
Ja.
Daarvoor maak ik deze podcast. Maar wat zou jij nou aan iemand zeggen die ook zo worstelt met die eenzaamheid en verkeerde oplossingen zoekt in drugs of onzin en seks en weet ik veel. Mm-hmm. Overal waar je zelf in kan kwijtraken. En die eenzaamheid op zo'n kamertje. Wat zou jij tegen iemand willen zeggen die zich herkent in jouw verhaal?
Het is gewoon heel belangrijk dat diegene mensen gaat opzoeken. Of al is het maar één persoon. Die echt gewoon met de goede bedoelingen, gewoon echt vanuit liefde, gewoon je arm om je heen slaat. Van kom, ik help je. En gewoon echt die persoon zoeken. En ik zou ook diegene natuurlijk... erop wijzen om naar het geloof te kijken. He, natuurlijk gewoon met de ervaring die ik zelf heb gehad. Dat is gewoon absoluut echt... Met alles wat er is gebeurd, met alles wat ik heb meegemaakt... Ja. Dan kan ik 1 ding absoluut zeker nu zeggen. Wil je verbonden zijn met jezelf, met de rest...
Ja.
Ga in het geloof zoeken. Ga dat doen, zeg maar. En ga die verbinding vinden. En dan vanuit die basis kan je iemand naar je toe trekken... die ook oprecht met jou is. En... Ja, dat is gewoon zo belangrijk. Dat is echt, dat kan ik echt zeggen, ja.
Mooi.
Bij alles, ja.
Ja. Nou ja, mooi. Ja, verbondenheid en liefde zijn sleutelwoorden natuurlijk.
Als laatste, hoor, want ik merk het gewoon ook aan mezelf. Soms, ik ben best wel nu ook best wel periodes soms gewoon op mezelf. Ik woon op mezelf. Ja. Ik werk soms alleen.
Ja.
Als mijn vader wat klussen regelen is, dan ben ik zelf op project. En dan merk ik als ik dan eens een keer iemand tegenkom. Vanmiddag bijvoorbeeld liep ik het winkelcentrum in en zie ik mijn zus aankomen lopen.
Ja.
Daar word ik ontzettend gelukkig van, zeg maar. Dus ik merk gewoon hoe... Ja, dat is heel apart. Dat is gewoon die menselijk, dat is zo nodig.
Ja, dat is echt... Eenzaamheid is een dodelijke toestand.
Ja.
Zeker voor mensen met een verslaving, maar überhaupt.
Ja.
En nou, toch nog even nu over zussen. Hoe kijken jouw vader, moeder en zus nu naar jou?
Ja, ik denk dat ze heel trots zijn, ja. En daar ben ik ook heel blij mee, zeg maar. Ja. En ja, het is gewoon bizar. Want ook, ik ben ook gewoon ontzettend blij met hun. Dat wil ik ook eerst. En ook trots. Want dat wil ik ook wel zeggen. Kijk, ja, hoe hun zich door deze periode hebben gesleept. Ik heb het ze echt niet makkelijk gemaakt, zeg maar. En,
nee, dat is duidelijk.
Ja, dus. Ja. Maar dat vind ik zo bijzonder. En dat ik gewoon nu thuis mag komen. Ik heb een sleutel. Ik mag binnen zijn. Zonder dat zij er ook zijn, mag ook. Ja, ja, dat is toch...
Het vertrouwen is echt toestand.
Dat denk ik wel. Ik denk, kijk, je hebt altijd wel als er iets gebeurt. Bijvoorbeeld, kijk, mijn moeder kwam binnen. En als ze dan een papiertje van paracetamol bijvoorbeeld zie liggen. Dan denk ik heus wel dat er iets nog in haar omgaat. Van, wat is dat, weet je wel. Ja. Maar dat is er dan ook, zeg maar. Ja. Maar voor de rest, het is echt, echt super. Ja.
Nou, geweldig. Ja, dat is kostbaarder dan al het goud in de wereld bij elkaar.
Ja,
als je vertrouwen en verbindingen, liefde met elkaar, dat is alles. Ja,
ja, ja, ja.
Maar net, jongen, ik wil je bedanken. Ik vind het, ik geniet er zelf ook altijd van.
Ja, ja, heel leuk. Ja,
weet je, maar het is zo mooi. Ik ben zo blij dat jij hier bent gekomen om dit te delen. Mm-hmm. Natuurlijk met mij, maar vooral met de mensen die kijken en luisteren. Dit is weer zo'n mooi, inspiratievol verhaal.
Ja, dankjewel.
Dus dankjewel daarvoor.
Ja, jij ook bedankt.
En alle goeds. En inderdaad, die vrouw van je leven, die komt wanneer ze moet komen.
Zeker, 100%. Ja.
Zo is dat. Lieve mensen, dank jullie wel voor het kijken en het delen. En ik zeg altijd, deel deze video en deze podcast ook met andere mensen die gewoon diep hebben gezeten. En dan nog even van mij, of je dan wel niet te geloven of jouw weg vindt naar het licht, naar liefde en verbinding. Zoek je eigen weg. Maar deel het met andere mensen. Het Bretse verhaal is waanzinnig inspirerend, heel mooi en kostbaar. En abonneer je op dit kanaal als je dat nog niet gedaan hebt. En like de video, want dan wordt het en de podcast, dan wordt het meer verspreid. En hopelijk te zien bij een volgende aflevering. Heel veel licht, liefde en verbondenheid voor jullie allemaal. En Bret, dankjewel.
Dankjewel.